Goed, we gaan vanavond met elkaar spreken over de krachtbron in de grote opdracht. En dan gaat het vanavond over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Vanmorgen liet onze broeder Nick Jan een foto zien van D.L. Moody van een vrouw die zich in een zee vastklemt aan het kruis. Het is William Booth geweest, de oprichter van het Leger des Heils, die op een dag ook een visioen kreeg. En er is een schilderij gemaakt en dat schilderij heet Who Cares? Wie geeft er echt om de mensen? En het beeld, en ik zal het ook nog op de groepsapp zetten, dat visioen van William Booth. Maar wat hij zag, dat was een grote oceaan waar duizenden mensen dreigden in te sterven. En te midden van het oceaan zag hij ook een rots met een platform. En wat hem, nou ja, goed deed, was dat hij op dat platform ook enkelingen zag die de reddingsboei uitwierpen en die er alles aan deden om mensen op dat platform te krijgen. Maar toen hij een beter zicht kreeg op wat er op dat platform gebeurde, werd hij ernstig bedroefd, want hij zag dat heel veel mensen die gered waren uit die zee, uiteindelijk bezig waren met allerlei wereldse dingen, met zichzelf vermaken. En dat baarde hem grote zorg. Dat ging ook over de kerk in die dagen. Uiteindelijk werd William Booth geroepen voor die Salvation Army, het heilsleger, het leger des heils. En ging hij de straten op om het evangelie te brengen onder dronkaards, onder prostituees. En als ze tot geloof kwamen, dan kregen ze een pak aan en dan kregen ze een bepaalde rang. En uiteindelijk herkennen we het leger des heils zoals dat nu vandaag de dag is. Maar dat is een hele krachtige opwekkingsbeweging geweest in de tijd van William Booth. Nou, als we nadenken over de grote opdracht, ja, dan kan het ons een beetje benauwen. En ik moest denken, even met een beeld, hè. We leven nu in een tijd waarin er ook heel veel energietekort is. We doen er alles aan om energie op te wekken, om aan de grote vraag van de grote behoefte van de Nederlanders te voorzien. Dus we zien overal zonnepanelen op het dak verschijnen, windmolens worden gebouwd. Want iedereen heeft stroom nodig om te functioneren. Ook hier in Hebron zijn er vele honderden panelen neergelegd en hebben ze inmiddels ook een accu om die stroom ook op te slaan. Er is een bepaalde behoefte, er is een bepaalde nood, er is een bepaald tekort en er moet een bepaalde krachtbron komen om daarin te voorzien. Nou, als we nou nadenken over de grote opdracht, ja, dan geldt het ook eigenlijk. De oogst is groot, maar de arbeiders die zijn weinig. Er is een groot tekort binnen zendingsorganisaties, aan zendelingen, aan geestelijk werkers. In gemeenten zien we steeds meer mensen afhaken. Ze willen voor een periode van 4 jaar dienen in een kerkenraad of in een oudsteraad. En dan hebben ze alweer heel snel even rust nodig, want ja, we worden er soms door uitgeput of we zien het soms niet meer zitten. We hebben geen moed meer, we hebben geen kracht meer om er nog 4 jaar aan vast te plakken. Hoe je het ook bent of keert, de oogst is groot, de arbeiders zijn weinig, maar de Heer van de oogst die is in beheer. Hij is in controle en bij hem moeten we zijn. En hij heeft gezegd, ga dan heen, onderwijst al de volken, dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest, hun leren alles te onderhouden wat ik u geboden heb, in acht te nemen. De grote opdracht. Nou, als je die twee woorden, grote opdracht, de twee letters van die twee woorden naast elkaar zet, dan geeft dat het Engelse woord go. Ga. En dat is de opdracht voor ons. Ga. De tweedejaars, ga in die wijngaard en stel jezelf aan de Heere ter beschikking. Nou, jullie hebben een hele lijst ingevuld. Het kan je overweldigen. Ik was heel bemoedigd om te zien hoeveel er aangekruist is op de formulieren. En dan denk ik eigenlijk, ja, er is dus blijkbaar heel veel potentie. En hoe komt dat nou dat er wel een verlangen is in ons hart om onszelf ter beschikking te stellen, maar dat het er niet altijd uitkomt? Het kan soms onkunde zijn, maar het kan soms ook te maken hebben dat je niet die eerste stap in geloof zet. En ik hoop en ik bid dat de Heere iets in onze harten zal doen, dat wij zo'n eerste stap zullen zetten om iets te gaan doen. Dat kan iets heel kleins zijn. Toen ik in het jaar 1999, toen ik 27 jaar oud was, op een dag naar mijn werk ging en ineens een zere arm kreeg. We hadden net een week vakantie gehad, we hadden net een paar weken onze zoon Ruben. En ik wist niet wat het was. Ik transpireerde, ik was panisch, ik kon geen mailtje meer zien. Ik ben thuis uitgerust voor een dag en weer begonnen. Het was weer foutenboel, een week thuis gebleven. Weer begonnen, het ging nog steeds niet. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk bleek ik dat ik op 27-jarige leeftijd een burn-out had. En ik had net 2 weken ervoor met mijn baas gesproken over het feit dat ik een stap wilde zetten om met Latijn en Grieks te gaan beginnen. Omdat die nood van verloren zielen van die Brabanders waar ik werkte, die drukte op mijn hart. De Heere sprak vanuit Haggai 1, gij ontvangt loon in een doorboorde buidel. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gebouwd voor uzelf gewelfde huizen, maar mijn huis wordt woest gelaten. Nou, ik had plannen, ik had een hele goede baan, een managementfunctie, en ik had plannen nog eens, ja, dat zou nog eens een droom zijn, een eigen huis bouwen. Ik had er al wat gedachten over. En ik, was goed in het bouwen van teams, dus wij gingen regelmatig, heel vaak gingen wij in luxe restaurants eten, maar het verzadigde niet meer. Die zielen die drukte op mijn hart. Ik had er geen plezier meer in om extra omzet binnen te slepen en Dus, ik praat er maar niet met mensen over, ik ga beginnen met Latijn en Grieks. Maar toen kreeg ik die burn-out. En toen heb ik, zo'n 4 maanden met God geworsteld. Ik kwam er niet bovenop. Mijn baas had gezegd, je mag minder werken, maar zorg dat je werk goed doet. Ik had de Heer ervoor gedankt, maar zijn wegen waren anders dan mijn wegen. En op een morgen toen ik wakker werd, las ik deze woorden en terstond verlatende de netten zijn ze Jezus nagevolgd. En vooral het woordje terstond. Ik had er 5 maanden over gedaan, voordat ik die burn-out kreeg, om een hele mooie auto uit te kiezen. Een van de eerste Volvo V40's. En dat mocht 70.000 gulden kosten. En ik weet het allemaal nog. Notenhout en leren bekleding. En ik was er zo groots mee. Maar het interesseerde me niks meer. Hoe mooi ik het ook vond, ik belde mijn baas op. Ik zeg, ik kom alles inleveren. Ik wil graag nog een laptop overhouden en een bureaustoel. En ik wil nog een klein autootje, een polootje kopen en ik ga er vandoor. Maar goed, dan begint het natuurlijk. De Heer heeft geroepen en terstond verlaten de netten. En ze zijn Jezus nagevolgd. En ik ben ervoor gaan bidden en ik zat nog steeds niet lekker in mijn vel. Maar ik zag de reformatorische jongeren die worstelden met heilszekerheid. En de Heer had een bevrijdend werk in mijn hart gedaan. Dus ik ben begonnen aan een traktaatje. En ik heb erboven geschreven een dringende oproep aan jouw adres. En daar heb ik over en over en over gelezen. Ik had een verlangen om jongeren bij elkaar te brengen. Dus juli 2000 organiseerden we. Ik organiseerde vanuit mijn eigen zak, in de zin van, ik had gewoon een verlangen om christelijke jongeren bij elkaar te brengen. En dominee De Vries zou spreken over het komen tot Christus. En die eerste avond kwamen er 125 jongeren en de Heere was krachtig in ons midden. En we organiseerden een tweede avond, Matthijs Greur, kom tot jezelf, kom tot hem. En zo begonnen de SRA Jongeravond, Stichting Reformatorisch Appel. En zo is eigenlijk het hele werk begonnen tot op de dag dat we hier nu bij elkaar zijn. Maar het begon eigenlijk met een stap te zetten in geloof. Omdat de Heere riep en omdat ik een verlangen had om mensen van de Heer Jezus te vertellen. Niet wetend waar ik uit zou komen. Hè. Dus als de Heere je roept, tuurlijk overzie je daar niet het hele plaatje. Maar als je jezelf aan de Heere overgeeft, dan zal Hij je verder leiden. Nou, je hebt, als het gaat over de grote opdracht, over dat gaan, heb je eigenlijk 2 uitersten. Je ziet bepaalde mensen die helemaal niets ondernemen. Ze blijven thuis zitten. En ze zeggen, nou ja, goed, God moet het maar op een pad brengen. Ze beginnen eigenlijk nergens aan. Ze zetten geen enkele stap in het geloof. Aan de andere kant zie je een groep die wel heel graag iets wil doen en die rennen in de ronde. En die rennen als het ware als een kip zonder kop. En die denken van alles wat er maar op het pad komt, dan doen ze dit en dan doen ze dat. Maar ja, die beseffen soms niet dat de Bijbel zegt dat wij moeten bewegen in de werken die door Gods geest voorbereid zijn. Hè? Efeze 2 vers 10. Uiteindelijk is het een wonderlijk samenwerken met de Heer. Hè? Dus we moeten ook weer oppassen dat we niet, ja, hoe moet ik zeggen, vooruit gaan en dat we zeggen, ja Heer, wilt u mij maar volgen? Nou, Anna van der Bijl van Open Doors, dat was een man die, ja, hoe moet ik het zeggen, die kon challengen, die kon uitdagen. En die had altijd moeite met mensen die maar aan het wachten waren. Dus wat schreef hij voor in zijn Bijbel? Voor in zijn Bijbel schreef hij dit. Het boek der vastigheden, dat is het boek dat je moet doen. En dan citeert, staat er in zijn Bijbel, staan er twee Bijbelteksten voor in. 2 Samuel 3 vers 18. Doe het dan nu. Nou, misschien is er iemand die zegt, ja, ik zit al heel lang te twijfelen. En zegt de Heer tegen jou, vanuit 2 Samuel 3 vers 18, doe het dan nu. Anna van der Bijl die zei, je hebt niet de roeping nodig om iets te gaan doen. Maar je hebt de roeping nodig om thuis te blijven. He, dus we kunnen soms al heel erg al bezig zijn van, ja, nou ja, ik wacht er maar op wat er op een pad komt. Nee, zegt hij, je moet eigenlijk een roeping hebben om thuis te blijven. We hebben allemaal de roeping om iets voor de Heer te mogen doen. En dan zegt hij, het is een bijzondere dag wanneer we ophouden voor God te werken en beginnen samen met God te werken. He, voor degenen die soms heel overhaastig zijn en als het ware niet op de Heer wachten, ja, die moeten soms wel eens de les leren van ja, het is een bijzondere dag wanneer ik ophoud om iets voor God te doen, maar dat ik samen mag werken met God. Ik mag een stap zetten in geloof en ik mag zien of de Heer het bevestigt door zijn geest. Of dat het als het ware weer verhinderd wordt, dat er een deur dicht gaat. Hè? Het is in die zin ook een zoektocht. Maar het begint met jezelf ter beschikking te stellen in de handen van de Heer. Nou, voor die grote opdracht, ja, hebben we de Heer nodig. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment tegen de discipelen, en dat is de tweede Bijbeltekst die Anna van der Bijl in zijn Bijbel heeft staan, uit Marcus 6 vers 37. Geeft u hen te eten. Geeft u hen te eten. Moet je eens indenken dat jij een discipel bent. Je behoort tot het team van de Heer Jezus. Daar zit een geweldige scharen. En de Heer Jezus komt naar je toe en zegt, nou ja, geef jullie ze maar te eten. Nou, ze worden helemaal verontrust. Oh, maar moeten we daar geld? Ja, maar dat kost zoveel geld. En nee, geeft u hem maar te eten. Nou, laten we eens inspecteren. Laten we eens kijken wat er is. 5 broden en 2 vissen. Ja, maar hoe kan dat nou voor zo'n grote menigte? 5 broden en 2 vissen. En wat staat er dan? Jezus keek op naar de hemel. Hij zegende het brood en de vissen. En hij brak de broden en gaf ze. En dat is nou geestelijk niet anders. Als het nou gaat over die lijst die jij hebt ingevuld. Als het gaat over de grote opdracht. En als we kijken naar onszelf. Dan zeggen we, ja Heren, u zegt wel, geef gij hun te eten. U zegt wel, ga het maar doen, maar Heer, hier ben ik. Ik heb niet veel. 5 broden en 2 vissen. Ja, maar als je opkijkt naar de hemel en jezelf overgeeft als brood om gebroken te worden in de handen van de Heer, en de Heer zegent het, hij komt erin mee met zijn Heilige Geest, dan kan de Heer je op jouw plek gebruiken. Het gaat niet om het vele wat we doen, maar dan kan die jou gebruiken. Nou, dat is wat wij nodig hebben. Die bovennatuurlijke krachtbron van de Heilige Geest. Om een radertje te mogen zijn, schakeltje te mogen zijn in die grote opdracht van de Heer van de Oost. En niet om als een dwaas maar van hop naar her te rennen. En René Murray heeft een boekje geschreven, Wachten op God. Maar hij geeft zo aan hoe belangrijk het is wel om samen te werken met God. Om in de pas te blijven met de Heilige Geest. Hè? Om niet voorop te gaan, hè, maar soms een stap te zetten en te zien hoe de Heer dat dan ook bevestigt. En dan zegt Anna van der Bijl, in zijn boek De Roeping, als we hopen dat de wereld verandert, dan moet die verandering in onszelf beginnen. We zeggen ook al, opwekking begint bij onszelf. De grote opdracht. En God wil jou met 5 broden en 2 vissen wil daarvoor gebruiken. Nou, als we nou daarover nadenken, bij de voorbereiding, dan ga je zo'n boodschap voorbereiden. En heren, wat geeft u in gedachten? Toen kwam ineens deze woorden in me. En ik heb het eens wat een beetje zitten bestuderen, maar 2 Korinthe 2 vers 16. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat kwam ineens in me op. Wie is er geschikt? Wie is er bekwaam om een dienaar van God te kunnen zijn in die grote opdracht? Wie is er geschikt? Nou, bladeren we het maar even naar 2 Korinthe 2. We gaan nog een paar keer een bijbeltekst opzoeken, maar even de context is wel belangrijk. 2 Korinthe 2, vers 16. Laten we even het stukje lezen van vanaf vers 12. 2 Korinthe 2 vanaf vers 12. Het gaat over de aard van Paulus' prediking. 2 Korinthe 2 vanaf vers 12. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie, de blijde boodschap van Christus te prediken, en er daar een deur voor mij geopend was. Dat is heel belangrijk in de grote opdracht, dat de Heere een deur opent. In de Heere had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Dat is wat er in die grote, tussen aanhalingstekens groot, hè, want Paulus was niet zo groot, in het hart van Paulus leeft. Het was al een man die op zendingsreis was. En als het nou gaat over de roeping, hij zegt mijn roeping, mijn focus is om een goede geur van Christus te verspreiden. Ja, eigenlijk is het gewoon heel eenvoudig. Een leesbare brief zijn. Een aangename parfum, een aangename geur voor God te mogen zijn. Dat is wat we uiteindelijk doen, zijn geur verspreiden. Maar als Paulus erover nadenkt, dan zegt hij, wie is daartoe bekwaam? Wie kan dat? Ik kan dat eigenlijk niet. En wat zegt hij dan in 2 Korinthe 3, vers, even kijken hoor. Vers 5b, maar onze bekwaamheid is uit God. Wie is tot deze dingen bekwaam? Onze bekwaamheid is uit God. Hij zegt in vers 5, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Dus wij mogen Christus zichtbaar maken. En wat staat er in 2 Korinthe 3 vers 4? Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Dus ja, we mogen Christus zichtbaar maken. We mogen een leesbare brief zijn. In onszelf onbekwaam. Maar onze bekwaamheid, onze geschiktheid komt van boven. Onze geschiktheid komt van God. Nou, in het Grieks wordt daar een woordje gebruikt. Voor geschiktheid, voor bekwaamheid. Het woordje hikanotes. En dat betekent ability or competency to do a thing. Dus de ability to do a thing. Dus de geschiktheid om iets te kunnen doen. Om iets mogelijk te maken. Om iets te kunnen betekenen voor God. Nou, Paulus is zich bewust dat hij daar Gods geest voor nodig heeft. Want wat zegt hij in vers 6? Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet die van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Nou, dat is nou een groot verschil ten opzichte van het oude verbond. Onder het oude verbond waren wij niet allemaal priesters. Had je niet het priesterschap van alle gelovigen. Onder het oude verbond moest je heel vaak een speciale roeping en taak hebben. Tot koning, profeet, priester. Dan werd je daarvoor gezalfd. Onder het oude verbond moest je voor je vele vragen. Moest je naar de profeet of naar de priester gaan. Of naar de koning. Koning Salomo die spreekt op een gegeven moment ook een rechtsoordeel uit. Maar onder het nieuwe verbond. En er zijn natuurlijk heel veel zegeningen van het nieuwe verbond. Maar onder het nieuwe verbond hebben we allemaal de Heilige Geest ontvangen. En hebben we allemaal die rechtstreekse toegang door op grond van het bloed met de Vader. En daarom zegt Johannes in 1 Johannes 1 vers 20, dacht ik, gij hebt de zalving ontvangen. Gij hebt niet nodig dat iemand u leert, want de heilige zalving zal u zelf leren. Dus nou ja, als wij vragen hebben, als we leiding nodig hebben, hoe vaak gebeurt dat niet? Nou, het is goed om gelovige raadgevers ook te raadplegen. Maar stel je nou voor dat je zegt, je zit onder een preek en je begrijpt iets niet van die preek. Of er zit iets dat je denkt van, volgens mij is dit niet helemaal kosher wat ik nu hoor. Nou ja, kan je natuurlijk heel snel kan je naar de voorganger mailen. Je kan heel snel kan je naar een vriend of een vriendin mailen. Zeg, joh, wat hoor jij hier nou? Tuurlijk mag dat. Maar onder het nieuwe verbond hebben we allemaal die zalving ontvangen. Je hebt niet nodig dat iemand u leert. De Heilige zal u zelf leren. Dus je mag het gewoon in gebed naar God brengen. Je mag het woord bestuderen. Die twee gaan altijd op, hè. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Als je het woord kent en de Heilige Geest, die zalfje, die maak je bekwaam. Nou, dan zal de Heer jezelf op een gegeven moment laten zien. Ja, maar kijk, dit deugt niet, dit klopt er niet. Dit is niet helemaal kosher om het zomaar te zeggen. God is de bron van kracht die we nodig hebben voor dienstbetoon. Om christen te zijn, om die leesbare brief te zijn, die aangename parfum voor God. Wij zijn nu dienaren van het nieuwe verbond en wij mogen leven vanuit die kracht van de Heilige Geest. Iedereen. Wij allemaal. Als je wederom geboren bent, dan heb je die zalving ontvangen en dan mag je daarop vertrouwen dat God jou bekwaam maakt tot toerusting en bekwaam maakt tot dienstbetoon. Nou, een prachtig voorbeeld ervan in de Bijbel is Petrus. Dat was die man die inderdaad vooruit rende. Het zal u geen zins gebeuren, heren. Het zal u geen zins gebeuren. Ga achter mij, Satan. Hij moest nog een les leren. Petrus, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Maar nu je ouder geworden bent, zal een ander je gorden. En je brengen op een plaats waar je niet wil. Hij moest leren eenswillend met God te worden. Hij moest leren het kruispad achter Jezus aan te gaan. En toen hij die diepe les geleerd had. En dat hij in tranen en in verbrokenheid hoort. Petrus, heb je mij lief? Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Wijd mijn lammeren. Wijd mijn schapen. Hoed mijn schapen. Daar werd hij hersteld in zijn bediening. En toen was hij bruikbaar voor de Heere. Toen kon God doen met hem wat hij wil. Toen kon God door hem heen werken. En dan zien wij die Petrus staan op de Pinksterdag. Vol van de Heilige Geest. En mag hij die geweldige, indrukwekkende opwekkingsboodschap brengen. De kracht, bron van de Heilige Geest. Die voor jou ter beschikking staat. En de vraag is, zijn we er verlegen om? Hebben we daar dorst naar? Staan we daar voor open? Of zijn we net als Petrus dat we onze eigen pad willen bepalen? Dat we onze eigen weg willen gaan? Strijden we nog met de Heere? De Heer Jezus die heeft het beloofd. De Heilige Geest. Hier staat dat de dienaar van het nieuwe verbond. Dat we dienaren zijn van het nieuwe verbond. Dat de Geest die levend maakt. Maar de Heer Jezus, bladert met mij even naar Handelingen 1 vers 8. Daar lezen wij in Handelingen 1 vers 8. Bij zijn heen gaan. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem, in jouw familiekring, in jouw gemeente, als in je heel Judea, Samaria, misschien jouw werkomgeving, jouw buurt, tot aan de uiterste van de aarde. Er zijn er die geroepen worden om als zendelingen de wereld over te gaan, om het evangelie te brengen. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En gij zult mijn getuige zijn. Nou, dat is de opdracht. Een leesbare brief. Een aangename geur van Christus. Gewoon in onze omgeving. Maar ook om een getuige te zijn. Nou, wat is een getuige? Nou, er staat het woordje martus. Martelaar kennen wij daarvan, hè? En een getuige was iemand die in de rechtszaal kwam om te vertellen wat hij in een bepaalde moordzaak gezien en gehoord had. Wat betekent dat wij getuigen zijn? Wij getuigen van de Heer Jezus als we tegen anderen kunnen vertellen wat wij zelf in onze ontmoeting met de Bijbel, met de Heer Jezus, wat wij van de Heer Jezus hebben ontvangen en dat wij daarvan door mogen geven wie de Heer Jezus voor ons is. Wie is de Heer Jezus voor je? Wat heeft hij gedaan in je leven? Wie is hij op dit moment voor jou? En dat je daarvan mag getuigen. Een opdracht. Maar ook een belofte. U zult daarvoor de kracht van de Geest ontvangen. Nou, heel vaak gebeurt het dat wij excuses hebben. Nou goed, dat is al behandeld ook, hè, met Kees. Maar ik zal nooit vergeten. Ik heb het misschien wel eens een keer verteld. Maar het kan ook zijn dat het niet zo is. Maar dat ik toen ik net ook kandidaat was. En ik preekte in de PKN in de Steltevormde Kerk. Toen moest ik in de Steltevormde Kerk van Bennekom. Moest ik op een dag moest ik catechisatie geven. En ik had een hele drukke dag gehad. En ik was echt moe. En ik zou het was de slotavond van de catechisatie. En ik kom er met mijn auto aanrijden bij de Halderhof in Bennekom. En ik zie daar ineens in het portaal, zie ik ineens 6 gothic jongelui staan. Jongens, helemaal in het zwart. Zwarte wenkbrauwen, pikzwart. En het eerste wat er in mijn hart was. Nee, Heer, hier heb ik geen zin in. Ik ben moe. Ik zal niet weten hoe ik met die jongelui. Ik ben moe, ik heb heel de dag gewerkt. En dan moet ik catechisatie geven. Dus er was een soort verzuchting van, Heer, ik kan het niet. Ik weet niet hoe. Maar ik stap uit en ja, dat is dan misschien een gebed. Het is een zucht naar de hemel. Maar Heer, als u wil, als u wil dat ik met hen over u praat, dan moet u mezelf de woorden geven. Ik kan het niet. En ik kom er aanlopen en ik hoor ineens een van die jonge lui zeggen, ja, als je dat doet, dan ga je kapot. Voor een hele grove jonge lui. En ineens gaf de Heer me die opening. Ik zeg, jongens, ik hoorde net spreken over kapot gaan, maar ik moet hier vanavond catechisatie geven aan jonge lui die in de kerk zitten. En dan zouden ze me vanavond vragen, meneer, wanneer ga je kapot? Dan zeg ik, je gaat kapot als je verder leeft zonder Jezus. Ja, dat meen je niet. Gelooft u nog in Jezus? Ik zeg, jongens, ik heb een ontmoeting met hem gehad. Ja, goeiedag, hallo. Een ontmoeting met Jezus gehad. Die leefde toch 2000 jaar geleden? Ik zeg, ja, maar hij is nog steeds een levende realiteit. Ik zal jullie vertellen hoe God in mijn leven is gekomen. En ik vertelde mijn getuigenis. En weet je wat ze zeiden? Meneer, hoe laat begint vanavond die samenkomst? Wij willen ook daar graag naartoe. Ik zeg, ja, dat begint om 8:00. Nou, dan gaan we even naar huis, dan komen we zo terug. En ik dacht, die zien we nooit meer terug. En wat gebeurt er? Om 5:00 kwamen ze eraan rijden. En zwarte jongelui, en inmiddels was het een afscheidsavond ook. Dus er waren allerlei ouderlingen waren er en al die groepen waren er. Dus op een gegeven moment zat de zaal vol, maar de jongens waren een beetje laat. Dus ik stond buiten op hun te wachten. Dus op een gegeven moment kwam ik met die zwarte ouderlingen zo de zaal inlopen. En toen zei er ineens iemand, ja meneer, op mijn kosten, ze moeten allemaal een Bijbel meekrijgen. Nou ja, goed, het woord is gezaaid. Wat ik ermee zeggen wil is, heel vaak hebben wij het niet. Hebben we niet de vrijmoedigheid. Hebben we niet de woorden. Maar daarom hebben wij de krachtbron van de Heilige Geest nodig. En dat begint, denk ik, met gebed en jezelf ter beschikking stellen. Lucas 11 vers 13. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem bidden. Dus het begint met gebed. Heer, nou had ik vandaag weer met mijn auto naar mijn werk. En heren, ik heb het niet, maar heren, ik bid. Vul mij, zalf mij met uw Heilige Geest. Geef vandaag geopende deuren, zoals Paulus bad om geopende deuren. Geef mij vrijmoedigheid. Geef dat ik vandaag uw getuige mag zijn. We hebben kracht nodig, broeders en zusters. En die kracht, die bekwaamheid komt niet uit ons, die komt van boven. En de vraag is, zijn wij daar verlegen om? Of zijn daar alleen Pinkstermensen en charismatische mensen verlegen om? En is het de vraag of ze niet soms misschien verlegen zijn om een karikatuur van de Heilige Geest. Hè? Maar het gaat erom, zijn wij verlegen om door God gebruikt te worden. Paulus die zegt, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dus ja, hij heeft ook heel vaak voor opdrachten gestaan en voor uitdagingen gestaan die niet kon doen. Hè? Maar hij bad dat gebed in Efeze 3 vers 16, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Hij zegt, om deze oorzaak buig ik de knieën voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Om met kracht versterkt te worden naar de inwendige mens. Ik zie hem daar op zijn knieën liggen. Ik zie hem daar met zijn handen in de lucht. Heere, o God, ik heb u zo nodig. Zo nodig. Ik kan zonder u niets doen. Ben jij daar ook verlegen om? Als je die lijst invult en zegt, ja, hoe dan, heren? Wie is tot deze dingen bekwaam? Onze bekwaamheid is uit God. En dat is wat de Heer Jezus beloofde. Bladen we het bij naar Johannes 4, vers 14. Dat is wat de Heer Jezus beloofde aan de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 14. Jezus antwoordde, zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opborrelt tot in het eeuwige leven. De Heer zegt, die waterkruik, dat is niet wat ik wil geven. Ik wil je een waterput geven. Ik wil je stromen van levend water geven. En hij belooft die de gave van de Heilige Geest. Dat belooft hij haar. En zij heeft er al iets van gesmaakt. Want wat lezen wij? We lezen in vers 28. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? En wat staat er in vers 39? En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van die vrouw, van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Een Samaritaanse vrouw. Die nog eigenlijk midden in haar zonde door God geroepen wordt. Want ze zat nog in een foute relatie. Ze had verschillende relaties gehad. Die mannen, dat was haar identiteit. Ja, als we het dan hebben over door God gebruikt worden. Hè, maar er kunnen soms mensen in ons leven zijn die onze identiteit zijn geworden. Waar we soms tegenop zien. Die voor ons een soort levensbron zijn. Hè. Dus om door God gebruikt te worden, kan er maar één onze levensbron zijn. Dat kan nooit je man zijn, dat kan niet je vrouw zijn, dat kunnen je kinderen niet zijn, dat mag niet je vader of je moeder zijn. He, mensenvrees kan ook echt een strik zijn, he, dat zegt de Bijbel. Mensenvrees spant een strik. Maar mensenvrees kan er ook voor zorgen dat je een dienstknecht van mensen wordt. Dus als je nou verlangt om door God te gebruikt te worden, is dit misschien wat de Heere wil dat je vanavond ook bij hem brengt. Misschien is daar jouw identiteit, wordt dat misschien door een persoon, hè, dat hij die plek inneemt die alleen God in kan nemen. Het kan zijn, hè, dat je misschien wanhopig op zoek bent naar een relatie en dat dat ook soms een sta in de weg kan zijn, dat je daar zo op gefocust kan zijn in plaats van dat je zegt, Heere, hier is mijn leven. Mag je daar niet bidden voor een godvrezende levenspartner? Jawel. Maar als je die krijgt, kan die nooit jouw levensbron worden. Er kan er maar één onze levensbron zijn. En dat is de Heer Jezus. En dat moest zij leren. En de Heer Jezus die belooft dat. Maar wat gebeurt er als zij die ontmoeting hebt met Jezus? Ze laat haar waterkruik. Dat wat voor haar heel belangrijk was, dat laat ze staan. Ze laat iets achter zich wat voor haar misschien wel heel belangrijk was. Want ze moest elke dag weer in water voorzien. Maar de Heer had iets groters gegeven dan die waterkruik. Innerlijk had ze iets ervaren van die stromen van levend water. En ze ging getuigen. En wat gebeurt er? Uiteindelijk geloofden velen in hem. God gebruikte haar. God gebruikte deze vrouw om anderen te bereiken. Nou, die krachtbron hebben ook wij nodig. Als er één boodschap is die wij nodig hebben en in de kerk onvoldoende wordt begrepen, dan geloof ik dat dat de boodschap is van de volheid van de Heilige Geest. Dr. A.W. Tozer zegt dit. En ik vind, dat moet je maar eens even voor jezelf eens even, dat is een trigger hoor, die uitspraak. Als de Heilige Geest vandaag uit de kerk zou worden weggenomen, zou 95% van wat we doen gewoon doorgaan en niemand zou het verschil merken. Is dat zo? Is daar zoveel wat wij doen op de automatische piloot? Zijn wij inderdaad zo weinig verlegen om geleid te worden in onze gemeente door de Heilige Geest? Dat als Gods Geest zich terugtrekt, dat 95% gewoon maar door blijft gaan? En André Murray zegt, God geeft zijn kinderen geen halve erfenis. God zegt, al het mijne is van jou. Nou, toen ik erover nadenken was, moest ik toch weer denken ook aan de gelijkenis van die twee verloren zoons. De een leefde in de wereld. En de een, zou je kunnen zeggen, die oudste zoon die leefde in de kerk. En hij had nooit een gebod overtreden, hij leefde keurig. En dan zegt hij, ja, maar ik heb dit nooit met mijn vrienden kunnen doen. En dan zegt de Heer Jezus in die gelijkenis over die oudste zoon, maar kind, gij zijt altijd bij mij, al het mijn is het uwe. Men behoorde dan vrolijk te zijn. Hij leefde niet vanuit de zegen en de volheid die zijn vader eigenlijk voortdurend ter beschikking stelde. Hij maakte daar geen gebruik van. Als ik het nou eens mag toepassen. Hij maakte geen gebruik om te leven vanuit die volheid van de Heilige Geest. Wat daar beschikbaar is voor God. Al het mijne is het uwe. Nou, daar wil ik eerst jullie vanavond even in uitdagen. Hudson Taylor, de grote zendeling in China die God gebruikte, heeft een geweldige crisiservaringen gehad op het zendingsveld. Dat hij zichzelf zo'n droge stok ervaarde. Dat hij zo weinig vrucht had voor God. Totdat zijn ogen ineens open gingen, dat er staat in de Efeze, wij zijn vlees van zijn vlees, gebeente van zijn gebeent. En toen hij dat zag, zo zeker als mijn arm vastzit aan mijn lichaam en aan mijn hoofd, zo zeker ben ik als lid van het lichaam van Christus verbonden met mijn levengevend hoofd. Met de krachtbron. Al het mijne, zegt de krachtbron, is het uwe. Al het mijne is het uwe. Dus ja, dat is uiteindelijk waar het om gaat, dat wij niet op eigen kracht die grote opdracht gaan doen, maar dat wij in onze verlegenheid, in onze behoefte, in onze moedeloosheid en krachteloosheid, in onze initiatiefloosheid zeggen, Heere, hier ben ik. U zegt, al het mijn is het uwe. Heere, vul mij met uw geest. Gebruik mij, Heere, leid mij door uw Heilige Geest. God geeft zijn kinderen geen halve erfenis. God zegt, al het mijne is van jou. Wat staat er daarom in de Bijbel? Hij is de goede herder. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Overvloed. Broeders en zusters, als we het nou hebben over de grote opdracht en onze onbekwaamheid. En als onze bekwaamheid uit God is, dan is daar bij God overvloed van zijn geest, van het leven van de Heer Jezus, om jou te gebruiken in die roeping die hij wil leggen op jouw leven. Nou, deze overvloed en volheid, hè, die wordt heel vaak niet gezocht en daarom ook niet genoten. We staan er ook niet voor open. En daarom hoop en bid ik dat deze boodschap ons, ja, ook als het ware dorstig daarnaar maakt. Nou, blaad met mij even naar Johannes 7, vers 37. Johannes 7, vers 37. Daar belooft de Heer Jezus de gave, de uitstorting van de Heilige Geest. En daar willen we ook een beetje nog wat omheen spreken om bij onze harten uit te komen. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Hij riep luidkeels. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloof ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Indrukwekkende tekst, waar Pinksteren wordt beloofd. Rivieren van levend water, dat staat er eigenlijk, hè? Stortvloed, een fontein van levend water uit je binnenste. Van binnenuit. Omdat Gods geest je daarmee vult. Nou, mijn vraag is vanavond, wat ervaar jij daarvan in je eigen leven? Als het nou gaat over de leiding van de Heilige Geest, als het nou gaat over die persoonlijke relatie met de Heilige Geest, het binnengaan van open deuren, door God gebruikt worden, wat ervaar je dan? Wat zie je ervan in je leven? Nou, toen ik tot geloof ben gekomen, heb het denk ik 8 jaar geduurd, of 10 jaar, voordat ik iets van die stromen van levend water heb ervaren. Ik heb er al eerder van verteld, hè, met de boodschap over het gekruisigde leven. Maar ik was heel enthousiast voor God. En toen ik die burn-out kreeg, toen moest ik leren dat God mij moest breken in mijn Petrusijver voor de Here. Ik heb een periode gehad dat ik heel actief was, dat ik doodop was. Maar ja, we deden het allemaal voor de Here. Maar dat ik niet leerde, als het ware, het samen met de Here te doen. En op een gegeven ogenblik had ik te maken met verschrikkelijk veel kritiek. En op een gegeven moment, toen was ik het een beetje zat. En toen wilde ik een paar mensen op hun nummer zetten. En toen heb ik een anoniem e-mailadres gemaakt. En dacht ik op die manier die mensen te moeten bestoken. Maar later kom je erachter van, maar wat, dat is gewoon vleeselijk. Dat is gewoon vleeselijk. De Heer heeft mij in die tijd van heel veel vleeselijke dingen overtuigd. Ik had een passie voor de Heer. En natuurlijk, ik wilde het graag doen voor de Heer. Maar ik wist nog niet wat het betekende om dingen vanuit het vlees te doen of in de kracht van de Heilige Geest. En ik had ook best nog wel een onrein gedachtenleven. Dat ik veel kon fantaseren in mijn gedachten en dat ik dat maar de vrije loop liet gaan. En dat ik bij ogenblikken voel, of ja, ik ervaren modderstromen. En aan de ene kant getuigen op straat. Maar aan de andere kant ook gewoon in mijn gedachten gewoon helemaal verward en verstrikt. Soms druppeltjes en soms gewoon echt, ja, droogheid. Totdat, en dan las ik dit. En dan zeg ik, ja Heer, maar ja, dat is geen werkelijkheid in mijn leven. Die stromen van levend water, dat ervaar ik niet. Ik ervaar dat ik toch op de een of andere manier nog heel erg met mijn eigen ik onder de arm loopt. Of dat ik gewoon nog heel erg dat valse ego, hè, dat ik toch bezig ben nog een beetje voor mezelf. Nou, en dan gaat de Heer, hè, dat je op een gegeven ogenblik, dan gaat de Heer je dingen leren. Hè. In de stappen, dan krijg je op een gegeven moment preekbevoegdheid en dan mag je gaan preken. En dan, ja, dan ben je toch wel een beetje nieuwsgierig. Hoeveel mensen komen er enzovoort. En op een gegeven moment ging de Heer heel erg met mij spreken van, gaat het nou om de boodschap of gaat het om aantallen? Nee, Heer, ja, het gaat toch om de boodschap. O Heer, vergeef me. Heer, ik wil nu een overgave maken aan u. Ik zal nooit meer kijken naar aantallen. Waar u me brengt, waar u me laat spreken, als u me leidt, ik zal gaan en ik zal niet meer kijken naar aantallen. Want ja, dat is bedrieglijk. Ik heb een keer bij de Hoop gesproken, misschien voor 1500 of 2000 mensen. Het was een prima avond, maar ja, ik heb niet de Heilige Geest daar zelf persoonlijk ervaren. De andere dag moest ik in de dorpskerk van Reeuwijk preken. Een heel klein kerkje met 60 mensen, maar de Heer was daar in ons midden. En nog weer een paar jaar later was er een Ermelo en jongerenavond, op vrijdagavond. En naast het team waren daar twee bezoekers. En de eerste jongen was een hele kreupele jongen, die had er 60 kilometer voor gereden. En ik ben naast hem gaan zitten, het was een jongen uit de Roomse kerk. En een prachtig gesprek mee gehad, hij moest daar echt zijn. En er was één jonge vrouw, die was jaren niet meer in de kerk geweest. Haar vader was overleden en ze was net die dagen daarvoor op de begrafenis van de vader geweest. En ze had zo'n honger en met het dankgebed tranen rolden over de wangen. Een score van 100%. In de zin van, het gaat niet om aantal, het gaat erom dat je in de wil van de Heere bent. En dus de Heere gaat je uitdagen. Maar de Heer gaat je ook regelmatig weer zo'n algehele overgave vragen. Arjan, ben je bereid om te sterven aan aantallen? Ben je bereid om niet te kijken naar aantallen, maar ben je bereid om te gaan waar ik jou wil zenden? Nou, stromen van levend water. Dat is wat de Heer Jezus belooft. Nou, even iets over de achtergrond, omdat het dan iets gaat leven. De Heer Jezus die zegt deze uitnodiging, hij zegt dat op het Loofhuttefeest. En dat is een vrolijk oogstfeest in oktober, waar ouders met elkaar een professorisch hutje bouwden en dat ze met elkaar de geschiedenis van de woestijnreis gedenken. Nou, wat was er in die woestijnreis zo belangrijk? Daar komen we ook bij een kernwoord als het gaat over de krachtbron van de Heilige Geest. Wat was er nou in de woestijn belangrijk? Om te beseffen dat ze vol water en brood en vlees volkomen afhankelijk waren uit de hemel. Afhankelijkheid. Hoe afhankelijk zijn wij? Of zijn we soms zelfverzekerd? Hoe afhankelijk? God gaat in de bediening, maar ook in jouw leven, steeds meer afhankelijkheid leren. Heren, de bekwaamheid is uit God. Zonder mij kan je niets doen. En de ene keer heb je tijd om dat door te bidden. En de andere tijd zit je achter het stuur van je auto. En is daar een verzuchting in je hart. O God, doe u het vanavond door mij heen. Want ik kan het niet. Die karakteristieke loofhut. Het tweede, dat was de dagelijkse optocht naar Siloam. Naar het badwater. En dat moet iets prachtig zijn geweest. Een priester met een prachtig wit gewaad. En met een grote gouden kruik. Die ging voorop. Naar de vijver in Siloam en al die mensen erachteraan en daar putten ze met vreugde uit de fonteinen van het heil. En al reciterend en zingend en handen klappend gingen ze achter die priester aan weer terug naar de tempel. En dan ging die priester één keer rondom het brandofferaltaar en dan stortte hij zichtbaar dat water uit tegen het brandofferaltaar. Maar nou staat hier op de laatste, de grote dag van het feest. De zevende dag. De priester gaat weer naar Siloam. Hij gaat niet één keer rondom dat brandofferaltaar. Maar zes keer. En de zesde keer dan stort hij dat water uit. Wat ik heel mooi vind, hè. Het brandofferaltaar, wat gebeurde daar? Daar werden de dieren geslacht. Daar vloeide het bloed. En het water, dat is een beeld van de Heilige Geest, hè. Dus meer van de Heilige Geest, altijd in de weg van het offer, van het bloed, in de weg van overgave. Een levend offer voor de Heer te zijn. He, hoe meer we gebroken worden, hoe meer we niet zijn, zal Hij alles zijn. De Heilige Geest, de Pinkster loopt altijd via Golgotha. En dat is de grote verwarring in de charismatische beweging. In de charismatische bewegingen zeggen ze, wie wil er meer van de Heilige Geest ontvangen? Kom naar voren, we zullen voor u bidden. Handjes opleggen, Mensen vallen achterover, ze denken een ervaring te hebben. Ik weet niet of het een werkelijke ervaring is. Maar zij denken dat je met behoud van jezelf een cadeau, een zegen uit de hemel kan krijgen. Ik zeg niet dat God dat niet bij enkelingen zal doen. Maar de Bijbel leert altijd meer van de Heilige Geest in de weg van reiniging, overgave, gebrokenheid, zondebelijdenis. Want dan kan God ons gebruiken, hè? Lege vaten, die kan de Heer gebruiken. Die wil de Heer vullen met de Heilige Geest. Nou, wat gebeurt er? Plotsklaps, dat moet iets bijzonders zijn geweest. Op dat hoogtepunt staat daar ineens een jonge man van 33 jaar. Kratzo staat er in het Grieks. Luidkeels roepen, schreeuwen. Luidkeels. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. De mensen zullen zich omgedraaid hebben. Is het een waterverkoper? Die had je in die tijd. Hè? Wij hebben tegenwoordig, kan je zo uit een automaat een blikje cola of spa rood nemen. Dat had je toen in die tijd niet. Je had waterverkopers en die verkochten water. Hè? O, alle gij dorstige, kom tot de water. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Dat duidt op zo'n waterverkoper. Is het een waterverkoper? Nee. Het is Jezus. Het is, ze zeggen dat hij de Messias is. En op dat hoogtepunt van het feest maakt hij zichzelf tot middelpunt van het verlangen van het Joodse volk naar die stromen van levend water. Dat wil zeggen, in die tijd hè, van Sukkot, van het Loofhuttenfeest, daar werd ook Ezekiel 47 gelezen. Hè? Het water wat uit de tempelbeek vloeide. Dat gedeelte werd gelezen. Dus de Heer Jezus, die grijpt dat gedeelte aan en zegt, maar ik zal die stromen van levend water schenken. Ik zal ervoor zorgen dat rivieren van levend water uit de tempel zullen stromen. Maar nu komt het bijzondere. Die tempel, dat is niet een fysiek gebouw, een kerk, of de tempel, maar dat zijn mensen. Want wie in mij gelooft, die zal ik maken tot mijn tempel. Tot mijn tabernakel. En daarom zegt Paulus, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En wat gebruikt u daar dan voor een woord? Dan gebruikt u het woord naos. En naos betekent het heilige der heiligen. Weet u niet vanavond, broeder, zuster, dat u het heilige der heiligen bent, dat de Heilige Geest in jou woont? Er lopen dus duizenden, miljoenen tempels over deze wereld. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster, de belangenbehartiger, de parakletos niet kunnen komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En die parakletos, die belangenbehartiger, want dat betekent het in het Latijn advocatus. Hè? Die advocaat, nou, wat doet een advocaat? We hebben het gezien in allerlei rechtszaken, ook de afgelopen week met Ali B. Strijd tussen advocaten. Wat doet een advocaat? Een advocaat is een belangenbehartiger. Hij behartigt de belangen van zijn cliënt. We hebben het over de grote opdracht. Wie is tot deze dingen bekwaam? Jij hebt een belangenbehartiger ontvangen en die woont hier in jouw hart. De Heilige Geest. En die Heilige Geest, die wil jou leiden in al de waarheid. Die wil jou de geopende deuren geven. Die wil jou bekwaam maken tot dienstbetoon. Die wil jou zalven, dat wil zeggen, in staat stellen tot datgene waartoe God jou roept. De vraag is, staan we ervoor open dat die advocaat ons de weg wijst? Luisteren we met een open hart naar die hemelse advocaat? Jouw lichaam, het heilige der heiligen. Nou ja, rondom die tempel, hè, daar kon je van alles doen met elkaar, in de zin van er gebeurde heel veel. Maar we weten wat het betekende om te dienen in het heilige der heiligen. Hoe eerbiedig die hoge priester moest zijn. En dat hij alleen op grond van bloed in het heilige der heiligen kon komen. Jouw lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Om door God gebruikt te worden, betekent dat dus dat wij die hele tempel aan God ter beschikking moeten stellen. Nou, ik gebruik vaak het voorbeeld van een gebouw, hier dan een hotel. Als ik aan jullie vraag, brandt er licht in het hotel? Dan zeggen we ja. Daar op de eerste verdieping, de tweede en de derde kamer, daarboven de eerste 6, 7 kamers. En ja, er brandt licht in het hotel. Maar als ik jullie nou vraag, is nou dat hele hotel verlicht van licht? Nee, niet het hele hotel, want er zijn bepaalde kamers zitten nog op slot. Dat wil zeggen, de deur is daar niet open gegaan om licht, een lichtknopje aan te doen. Nou, als het nou gaat over door God gebruikt worden, dan zou je dit kunnen zeggen, hè, ben je nou bereid om al die kamers van jouw leven onder beheer van de Heilige Geest te brengen? Overgave wil zeggen, ik wil God de ruimte geven om op alle terreinen van mijn leven zijn werk in en door mij te laten doen. En dan gebruikt Corrie ten Boom, die gebruikt een ander voorbeeld, ik ga het zo de toepassing geven, maar die gebruikt het voorbeeld van de handschoen. He, dus nou, ik heb hier een handschoen. Hij is vies, ik heb hem beneden uit de werk. Nico die werkt hier heel hard, zie je dat? He, Nico, dat wordt hier hard gewerkt. Maar ik heb hier een handschoen. Die handschoen, daar kan je niks mee. Daar kan je helemaal niks mee. En die handschoen die kan uit zichzelf niets doen. Maar als mijn hand, ik kan zeggen ik doe het 1 vinger erin. Nou ja, dan kan ik nog niet een glas pakken. Of een bloemetje plukken. Nee, mijn hele hand, elke vinger moet in die handschoen op alle plekken. Kijk, en dan kan ik klussen, wat ik overigens niet zo goed kan. Maar goed, Alinda zit hier, zeg het er maar bij. Maar, en dan kan ik een glas nemen. En dan kan ik water drinken. Ik kan een bloem plukken. Het gaat niet goed. Ja, zo gaat het ook soms, hè, met horten en stoten, hè, een grote opdracht. Maar doordat mijn vingers nu in elk facet van die handschoen zijn, kan ik deze handschoen gebruiken. Mijn hand is een beeld van de Heilige Geest. Doordat mijn hand nu in elke vinger is, kan ik elke vinger gebruiken. Maar hoe is dat nou in ons leven? Krijgt de Heilige Geest de ruimte op al die terreinen van ons leven? Het is de Heilige Geest in ons die de hand is en die het werk doet. Door ons heen. Maar dan moeten we wel de ruimte geven om, ja, moet ik zeggen, in elke vinger, in elke vezel, dat Gods Geest kan doen wat Hij wil. Nou, misschien is daar toch iets waarvan je zegt, ja, maar er zit toch nog iets op slot in mijn leven. En dat kan onverwerkt verdriet zijn, onverwerkte pijn, dat kan bitterheid zijn, dat kan wrok zijn, dat kan toch een bepaalde zonde zijn waar je toch aan vast blijft houden, waar je niet mee wil breken. Het kan een bepaalde hobby zijn. Er staat een getuigenis op internet van een zekere broeder Emiel, die een fervente duivenmelker was. Een fantastische duivenmelker. Hij was zo goed in duivenmelk. En hij genoot van zijn duivensport. Nou, is duivensport zondig? Nee. Eet maar iets, hè? Mijn geestelijk vader, die was ook helemaal gek van duiven. Het was voor hem geen afgod. Het was niet de nummer 1. Maar Emiel, die heb ervaren. Ik moet al mijn duiven wegdoen. Want het staat tussen mij en de Heere in. Het kan soms een hobby, een goede levensgewoonte zijn, waardoor God niet, zoals die handschoen, hè, met die vingers erin, dat God mij kan gebruiken. En alleen Gods Geest kan me daaraan ontdekken. Nou, wat doet de Heilige Geest? Ja, hij zet de Heer Jezus in het volle licht in ons leven. Hè? Daar gaat het in de eerste plaats om. Die leesbare brief, die aangename geur van Christus, dat is wat Gods Geest in ons doet. Maar hij laat dan ook licht vallen, hè, over die dingen, ja, die zonde zijn, die verkeerde levensgewoonten. Hij wil ons daarvan reinigen. Nou, de vraag vanavond, als we naar de toepassing ook gaan, hè, is van, Hoeveel wil jij door God gebruikt worden? Broeder Henk Binnendijk, ik heb een paar keer met hem gesproken op een mannenconferentie en ook op de conferenties. Hij zei, Arjan, vroeger toen stelde ik ook heel vaak de vraag, wie wil er meer van de Heilige Geest ontvangen? Kom naar de boodschap naar voren, dan gaan we met jullie bidden. Hij zegt, maar nu ik ouder geworden ben, vraag ik dat niet meer. Ik vraag dit. Wie is bereid om meer van zichzelf op het altaar te leggen? Wie is bereid om zich nog meer aan de Heer over te geven? Daar wil ik mee bidden. Nou, ik ga niet te veel in de theologie nu, hè, maar ik geloof dat je in de wedergeboorte ontvang je de volheid van de Heilige Geest. Dus je hoeft niet soort krampachtig te gaan bidden. Ja, Heere, wilt u meer van uw geest geven? Wilt u meer van uw geest geven? En sommige mensen die denken dan, oké, om door God gebruikt te worden, moet ik nog ernstiger, harder bidden? Nee, daar ligt het niet in. Gods geest woont in al zijn volheid in je. Maar heeft hij ook beheer over jouw leven? Heeft hij ook de controle? Mag hij doen wat hij wil doen? Heer, ga uw gang. Neem mij maar, Heer, ga uw gang, breek mij maar en neem. Gij zij de maker. Ik ben slechts het leen. Nou, in die geschiedenis van die tempelrivier die uit die tempel vloeit, wat staat er dan? Dat Ezechiël in die beek moet gaan staan. En dan eerst ervaart hij water tot aan zijn enkels. Kijk maar, hij gaat in het water. En dan op een gegeven moment komt het water tot aan zijn knieën. En dan nog weer een stukje verder komt het water aan zijn heupen. En dan op een gegeven moment dan verliest hij de grond onder zich en dan moet hij zwemmen. En overal waar die beek gaat, daar is dat levende water. En dan komt hij vruchtbomen tegen aan weerszijden en er staan daar vissers die staan volop de netten binnen te halen. Nou, dat is iets, en dat zie je onder in dat plaatje, dat is iets van het werk van de Heilige Geest in deze tijd. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar wordt in levens van mensen. Er worden mensen gered, maar de vraag is, tot hoever ben jij bereid dat water in te gaan? Zeg je, ja Heer, ik wil door u gebruikt worden, maar tot aan mijn enkels. Wat betekent het om te zwemmen? Zwemmen betekent eigenlijk, help, ik verlies grond onder mijn voeten. Ik laat me meenemen door die stroom. Heer, waar u me leidt, daar zal ik gaan. De bereidheid om te gaan als God je roept en als de Heer je leidt. Nou, de vraag is dus hier in deze tekst. Als iemand dorst heeft, ben jij dorstig? Dorst wil eigenlijk zeggen een behoefte. Op deze warme dag, er werd heel veel water gedronken. Er is dorst hier naar ja, vocht om het zo maar te zeggen, want we transpireren en we vinden het heerlijk om even een fris glas water te drinken. Maar nou geestelijk. Hoe verlegen zijn wij om het werk van de Heilige Geest, dat Gods Geest door ons heen doet. Is niet misschien het probleem dat we toch een beetje soms te zelfverzekerd zijn? Ik had hier iets staan hè, van Gods, onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Als wij dorstig zijn en behoeftig zijn, ja, dan is het de gelegenheid voor God. Ik wil het in en door jou heen doen. Maar onze zelfverzekerdheid is zeker niet Gods gelegenheid. Als we het zelf denken te kunnen doen in eigen kracht, ja, dan zal het niet veel uitrichten. Dan zal ons werk voor de Heer of onze bediening voor de Heer, dat zal, nou ja, hoe moet ik zeggen, dan kan het ook heel zwaar zijn, hè, dat we het toch in eigen kracht doen. Nou, ben je dorstig? Daar begint het mee. En dan de tweede vraag, als je ben je dorstig van ja, zijn er nog dingen in mijn leven die ik toch moet openen? Om Gods geest ook daar te laten werken. Zijn er toch nog wat van die kamertjes in mijn leven waar er geen licht brandt? De volheid van de geest genieten, de krachtbron van de Heilige Geest genieten, dat betekent ook dat we die dingen ook op orde maken in ons leven. Als iemand dorstig is, laat hij komen tot mij. Niet tot een theologie zelfs, niet tot een bijbelschool, niet tot een boek, maar we moeten bij hem zijn. Onszelf als een levend offer aan hem aanbieden. geef jezelf als een levend offer. Romeinen 12, hè? Geef jezelf als een levend offer. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nou, als we dat mogen doen, hè, wat betekent dat dan? Wat zijn dan de gevolgen van zo'n geestvervuld leven? Wat gebeurt er dan? Ja, dan ben je een leesbare brief. Dan ben je een parfum van Christus. Hè. Dan ben je vol van hem. Want de Heer zegt in de Bijbel, die gekomen hebbende zal mij verheerlijken. De Heer Jezus komt in het middelpunt van je leven. Het gaat om Jezus. Het gaat niet om de tekenen, de wonderen. Het gaat niet om de gaven. Het gaat uiteindelijk om de gever. Om de Heer Jezus Christus zelf. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. De Heilige Geest zorgt ervoor dat Jezus een levende bewustheid is diep aan de binnenkant van je hart. Jezus leeft door jou heen. En dat proeven mensen. En dat zien ze aan jou. En de Heilige Geest, dat gevolg van het geestvervulde leven, is dat je naar het woord getrokken wordt. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. En je gaat als de gelovige aan Berea, ga je dat dagelijks onderzoeken. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heer je toerusten voor de geestelijke strijd. He, dan ga je leren verstaan dat, dat je de wapenuitrusting nodig hebt. He, om in die grote opdracht te gaan. Dat betekent offensief, hè? Niet meer defensief. Soms kunnen we nog zo met onszelf bezig zijn. En dat we een defensieve strijd voeren met de boze. Maar als de Heer ons gaat gebruiken, we gaan de gymschoenen van het evangelie aantrekken. He, als we onze voeten schoeien met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Ja, dan ga je de geestelijke oorlog in. Dan breekt de hel los. Sommigen van jullie zijn betrokken bij een gemeentestichting. Nou, Zek Poenen zei het al. Als je gemeente gaat stichten, dat is de duivel uit de hel lokken, om het zomaar te zeggen. Dat haat de duivel. Om een gemeente te stichten. Dat wil hij ten diepste niet. Dat er geestvervulde gemeenten zullen zijn. Hè? Dus we moeten toegerust worden. En dat begint ook met gebed. Dat de Heer in een geestvervuld leven, dat de geest van genade en gebed in onze harten wordt gestort. En dan zegt Paulus, zelfs als onderdeel van de wapenuitrusting, bid ook voor mij. Bid ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om het met vrijmoedigheid te mogen preken, bekend te maken, het geheim van het evangelie. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt onder leiding van de geest. Dus zelfs Paulus, die vraagt voor gebed om met vrijmoedigheid te spreken. Nou, bij de gemeente van Korinthe had hij met knikkende knieën gestaan. Dus Paulus was helemaal niet groot, het was geen grote man in zichzelf. Was die zwak. Ik was onder u met veel vrees en beven. We gaan naar de afronding toe. Geestvervuld leven, vol van de Heilige Geest, betekent dat God jou bekwaam maakt voor die grote opdracht. Jij in jouw klein hoekje, ik in het mij. We hoeven niet allemaal prediker te worden, maar er zijn zoveel facetten. We hebben het met elkaar aangekruist. Er zijn zoveel facetten. Maar de Heere wil ons leren, zonder mij kan je niets doen. Het begint vanavond met dorst. Het komen tot Jezus. En misschien jezelf verootmoedigen. En misschien jezelf opnieuw aan de Heere overgeven. Dat je opnieuw wil, dat je naar de Heere uitroept zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Heer, ik verlang zo naar de leiding van uw Heilige Geest. Heer, ik verlang zo dat u in die droogte van mijn hart, Heer, want ik ben droog. Ik heb opnieuw die vervulling met de Heilige Geest nodig. Nou, als je zegt, ik zou graag vinden dat een ander voor me bidt. Wij willen met jullie bidden. Je mag met elkaar bidden. Maar bid dan ook voor elkaar dat de Heer opnieuw die stromen van levend water zal geven. Zijn wij erom verlegen of is onze zelfverzekerdheid een struikelblok? Nou, we gaan afronden en misschien is er aan het eind van het bijbelschooljaar, misschien is daar wel iets van jouw scherpte kwijtgeraakt. Dat zelfs de bijbelschool een beetje een sleur is geworden. Dit beeld gebruikte David Ravenhill op een conferentie van Haardkraai enkele jaren geleden op zondagmorgen. En hij vertelde over die bijbelschool waar Elisa mocht dienen. En waar die geroepen werd om samen met de jongelingen in het bos te gaan hakken om een nieuw gebouw te bouwen. Ook toen vond er soms een uitbreiding plaats. Ook hier gaan we uitbreiden in Hebron. Maar ook toen was dat het geval. Dus we gaan met elkaar naar een bos toe. En nou ja, er is iemand die begint te hakken. En ineens verliest hij het bijlblad. En hij roept het uit. Och, mijn heren. Het is nog wel geleend. Ik heb het geleend van iemand. Ik ben hem kwijt. En wat zegt Elise dan? Pak een hout. En hij werpt dat hout, werpt hij naar de plek. Waar ben je het kwijt? Ja, daar. En daar werpt hij het naartoe. En dan ineens komt dat bijlblad bovendrijf. En toen maakte David Ravenhill deze toepassing. Deze toepassing. Hij zegt, ben je misschien scherpte in je leven kwijtgeraakt? Vreugde. Is er iets in je leven gebeurd waardoor je niet die volheid van de Heilige Geest geniet? Is daar misschien zonde in je leven gekomen die je al een hele tijd niet meer bij het hout van het kruis hebt gebracht? Is daar iets binnengeslopen wat weer opnieuw een gewoonte is geworden en je weet het, daardoor wordt die vreugde gedoofd. En daardoor heb ik geen vrijmoedigheid. En daarom zit ik zelf zo met mijn eigen, ja, met dat valse ego zit ik zo in de knoei. Nou, de Heer nodigt ons uit. Kom opnieuw naar die plek. Ga opnieuw terug naar de plek waar je het kwijt bent geraakt. Beleid opnieuw daar waar je de Heere bent kwijtgeraakt. Daar waar je de vreugde bent verloren. Breng dat opnieuw bij het kruishout van Golgotha. De krachtbron van de Heilige Geest. Een prachtig boek. Misschien een iets andere visie wat ik vanavond heb uitgelegd, maar wat wel een heel mooi boek is, van Martin Lloyd-Jones. Onuitsprekelijke vreugde. Hij zegt, de volheid van de geest is niet enkel een emotionele ervaring, en ook niet een eenmalige ervaring, maar een diepere relatie met God, die resulteert in een veranderd leven, waar de Heer je vruchtbaar maakt in het geestelijk leven, en een verhoogd bewustzijn geeft van de aanwezigheid van God. En dan kom ik toch weer terug bij die Naos-stempel. En dan moet ik ook vanavond belijden. Ja, heren, hoeveel werk doe ik soms voor u? Hoeveel gesprekken voer ik soms met mensen waarin ik niet bewust ben van uw aanwezigheid? Eigenlijk is voor God leven, leven in een voortdurende bewustheid. Hij leeft in mij. Hij leeft door mij. Hij is erbij. Ik leef in zijn tegenwoordigheid. Ik heb een verhoogd bewustzijn van zijn aanwezigheid. Heren, ik kan zonder u niets doen. De laatste dia. Ik denk dat het nu, ik weet niet hoeveel jaar geleden is. Dat zal Laurens misschien weten. Van Bert Woord, hoe lang is dat geleden? 8 jaar geleden misschien? Denk ik zo ongeveer. Maar er was een avond in Urk. Een appelavond. En dat ging over de algehele overgave. Dat ging over de Heilige Geest. Die mensenlevens wil gebruiken. En op die avond sprak, ik weet niet meer wie er sprak. Maar in ieder geval was Christian Verwoer daar. En die zong daar de liederen. En aan het eind van de avond was die boodschap zo op het hart gekomen van een broeder. Bert Woord, een collega van Laurens. Ook in de, die was dan in de visserij, maar ze voeren allebei op schepen. En hij had zo'n behoefte om opnieuw een algehele overgave voor de Heer te maken. Om opnieuw zijn hart aan de Heer te wijden. Het was zo droog bij hem. En het was, hij verlangde opnieuw naar die vreugde van de Heer. Dus na de samenkomst gaat hij naar de spreker toe. Hij zegt, wil je met me bidden? Ik wil samen met jou op de knieën. En ik wil hem opnieuw toewijden aan de Heer. Nou, en dat deed hij. En Christian zong dat lied na de boodschap. Ik geef mijn leven aan u over. En in dat lied staat daar. In de storm houdt u mijn hand gevat. En wat gebeurt er? Hij komt thuis en ik geloof nog 2 of 3 weken. Hij was zo vol van de Heer Jezus. Naar zijn kinderen toe. Hij liep over. Hij getuigde naar zijn kinderen. De Heer had opnieuw zijn hart vervuld. En hij was een leesbare brief. Een aangename geur. Niet wetend dat hij 2 of 3 weken later, op maandagmorgen met zijn schip wegvoer samen met een paar matrozen richting Frankrijk. En daar een hevige storm kwam en uiteindelijk verdronk in de golf. Hij had nog 3 weken. Hij zong dat lied. In de storm houdt u mijn hand gevat. Ik geef mijn leven aan u over. Hoe lang gaat de Heer jou nog geven? En mij nog geven? Het is mijn gebed dat we in het licht van die grote opdracht, dat we niets voor onszelf zullen houden. Want alles in deze wereld is vergankelijk. Maar dat we zullen zeggen, Heere, hier ben ik. Onverdeelde overgave, Heere. Gehoorzaamheid, Heere. Ik verlang ernaar om u, door u gebruikt te worden tot eer en glorie van uw naam. Amen. Zullen we voor een ogenblik stil worden? Heilige Vader. Abba Vader. We danken u dat wij dienaren mogen zijn. Diakenen staat er in het Grieks. Diakenen, dienaren van het nieuwe verbond. Er zijn niet alleen enkelingen die in de grote opdracht door u gebruikt worden, maar wij allen mogen als priesterschap van alle gelovigen, ja, wij mogen allemaal ons plekje innemen. Maar Heere, vanavond hebben we het gehoord. Het begint met beschikbaarheid, met dorst, met verlegenheid. En hier zijn wij, Heere, met 90 studenten. Die 1 of 2 jaar de Bijbelschool hebben gevolgd. Heere, u hebt door 12 discipelen, door 12 apostelen de wereld geschud. Heer, het gaat niet om door kracht nog, het gaat niet om geweld, maar u hebt gezegd, door mijn geest zal het geschieden. Het gaat om die overgave, het gaat om te zeggen, Heer, hier is mijn leven. En Heer, u weet hoe we deze boodschap hebben gehoord. Wij allemaal verlangen eraan door u gebruikt te worden, maar Heer, ja, zijn wij als Petrus dat we zeggen, ja, maar ik wil het wel dat het op mijn manier gebeurt. En dan zegt u, ga achter mij, Satan. Je verzint de dingen die van de mens zijn. O Heere, wat kunnen we soms dom zijn, wat kunnen we soms dwaas zijn, Heere. Het gaat erom dat u zegt, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf, maar nu je ouder geworden bent, een ander zal je gorden. En soms ook brengen op een plek waar je niet wil. Dat we strijden met u, maar Heere, u zal het altijd winnen. We zien het in het leven van Jacob. Uiteindelijk, ja, hij bad, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Maar, ja, Heere, u klopte hem op zijn heup. En uiteindelijk moest hij capituleren en ging hij hinken door het leven. Maar u hebt hem gebruikt, u hebt op een bijzondere manier ook Jacob gezegend, Heere. En hier zijn we met elkaar. We verlangen naar die volle Pinksterzegen. We verlangen naar die volheid van de Heilige Geest. We verlangen ernaar dat u door deze studenten en ieder in zijn of haar gemeente, in zijn of haar omgeving, een leesbare brief zal zijn. Een aangename geur van Jezus. Maar Heere, onze bekwaamheid hebben we niet in onszelf. Die komt van boven. En daarom bid ik ook, Heere, dat u door uw geest het ook uitwerkt in ons hart. Als daar nog van die kleine babysokjes zitten in de leiding van ons hart. Dat er verstoppingen zijn. Dat er kraaiennesten zijn in een schoorsteen. Heere, dat de rook er niet uitkomt. Dat uw geest niet kan werken. Heere, geef dan dat we ermee zullen dealen. Dat we het zullen belijden. Dat we voor elkaar zullen bidden. Dat we vol van de Heilige Geest ook dit weekend onze weg mogen vervolgen. Heere, er kunnen soms gewoontes zijn. Er kunnen soms misschien wel een theologie die we vasthouden, waardoor u niet uw werk kan doen. Heere, er kunnen zoveel obstakels zijn, maar wilt u het uitsorteren? En heren, wij willen scherp in onze levens. Heren, we verlangen daarna dat het bijlblad scherp is. We verlangen daarna om door uw geest gebruikt te worden, waar u ons ook zendt. Heren, we smeken en bidden dit in de wonderbare naam van Jezus, pleitend op het bloed, pleitend op die belofte dat u zegt, al het mijne is het uwe. Ik ben de goede herder en ik wil u leven geven en overvloed. Heren, we willen drinken uit de fontein vanavond. We willen drinken uit die fontein van levend water. En dat bent u, Heer Jezus. O Heer, gebruik ons en zend ons. Neem ons, breek ons, zend ons. Heren, tot verheerlijking van uw naam. Amen.